De Boomcast. Een podcast over en met babyboomers, late boomers en aspirant boomers. In samenwerking met de Grote Post in Oostende. Voor deze reeks podcasts heb ik rondgereden om met mensen te spreken die ook aan later denken, zoals Kurt de Frank. De acteur is geboren in Oostende en is bekend voor zijn rollen in Thuis, in Flikken, Witsen. En erg gewaardeerd voor zijn inventieve theaterprojecten, zoals bijvoorbeeld een verrassende creatieve voorstelling van Don Quixote. Kurt de Frank is een van die acteurs waar je geen leeftijd kan opplakken. Maar je komt toch ongemerkt dichter en dichter bij wat men wel eens de pensioenleeftijd noemt. En dan ga je daarover nadenken. Maar ja, acteurs die kunnen toch lang blijven doorgaan.
Ja, zolang dat je gezond bent kun je dat doen. En een jonge acteur kan makkelijk een oudere acteur spelen. Dat moet je vaak doen. Maar omgekeerd is het misschien moeilijker.
Omdat het moeilijk is om in dat jonge lijf terug te kruipen?
Ja, ik denk dat wel. Dat is natuurlijk ook met een beperking in de motoriek te maken, denk ik dan. Maar het gekke is toch aan ouder worden dat de geest, of van jezelf vind je dat altijd, dat de geest jong blijft. Je blijft nog denken als een jongetje van 8, 9, 12 jaar. Maar ja, dat lijf zegt soms, dat is niet meer combineerbaar, dat is geen goede dialoog. En dan moet je dat ook aanvaarden. Hè.
Ja, maar je hebt het toch wel gedaan. Hè? In de, was de mantel der liefde speel je zowel de zoon als de vader. Dat lijkt me erg moeilijk te zijn.
Ja, dat was geen gemakkelijke opgave, maar dankzij een goede regisseur hebben we daar een soort sleutel gevonden om dat te brengen. En ik moet nu denken aan de beleving van die voorstelling van een toeschouwer. Ooit kwam er iemand mij na een voorstelling, zo een oudere meneer hoor, opzoeken in de coulissen. Hij wou dat een beetje apart doen en hij brak huilen. En die nam mij vast, kijk ik ook maar mijn werk gedaan, denk ik dan. Maar ge aanvaard dat natuurlijk. En die zei, heb mij een anderhalf uur meer geleerd dan 10 jaar universiteit.
Voor de mensen die het niet gezien hebben, waarover ging het precies? De inhoud van het stuk?
Ja, het ging eigenlijk over de oude die eigenlijk zijn laatste dagen en uren weet af te tellen. En er is één zoon die bereid is om dat proces volledig mee te maken. Dus ik speelde inderdaad de oude die in het bed lag en dan de zoon die probeerde zo goed en zo kwaad mogelijk te beleven met zijn oude vader. En dat botst aan alle kanten. Maar dat was eigenlijk de reden ook van het grote moment van magneet van liefde tussen twee mensen. Zoon en vader. Het was heerlijk om te doen. Maar het was verdomme emotioneel ook. Zo.
Maakt het verschil soms dat je daardoor elkaar beter begrijpt en meer van elkaar gaat houden?
Denk dat wel. Maar kom op mijn dada, dat is de ontmoeting. Waar gebeurt het? Waar is het kruispunt van de ontmoeting? En als ik het voorbeeld mag nemen van het gebouw De Vooruit in Gent, dat was een plaats van ontmoeting. 100 jaar geleden is dat gebouwd waar dan mijn postbode nu, die graag op zijn klarinetje speelt, laat duidelijk zijn. En waarschijnlijk is dat niet zo goed. Maar vroeger kwam hij binnen, moest hij geen formulier invullen en halverwege werd hij niet geconfronteerd met een cultuursluiswachter die goed of een andere afkeuring had. Nou, die mens kwam dan beneden ook nog dan met zijn maat wat pintjes drinken. En ik vraag me af, waar zit mijn postbode met de klarinet nu? We hebben geen parochiezalen ook meer, die zijn allemaal afgekeurd door de brandweer, weet ik veel. We hebben dan die culturele centra die prachtige programmatie doen, maar waar zit hij dan? Die ontmoeting tussen hoge cultuur, lage cultuur, jonge mensen, oude mensen. Waar is het kruispunt? 1 keer per jaar samen een familiefeestje, dat is een beetje weinig. Hè?
In de mantel der liefde gaat het ook over mantelzorg, waar een beetje te weinig aandacht aan besteed wordt, denk ik toch.
Ja, ik heb dan door het repetitieproces en wat research met zeer veel mensen gesproken die mantelzorger zijn. Dat is dus niet onderschatten. Hè? Dat is bijzonder zwaar. Ja, er is geen moment van vrijheid ook meer. Hè? Mentaal ook niet. Hè? Je hangt eraan vast. Het is een keuze dat je maakt, maar dat is niet te onderschatten. Bezint eer je begint, zou ik zeggen. Of verspreid het dan toch. Neemt het niet op één kapstok aan. Als je daarvoor kiest om een oude vader of een oom of een tante of weet ik veel, je vult dat maar in zoals je dat zelf wilt. Het is veel indringender dan dat je bij de titel blijft staan, ik ben mantelzorger. Je sleurt het, denk ik, heel je leven verder mee als je dat gedaan hebt. Maar het kan ook zeer mooi zijn. Hè? Als je dat goed aanpakt, dan wordt dat een pracht van een belevenis.
Meestal zegt men, er is te weinig aandacht voor die mensen, ze worden te weinig gesteund.
Dat is ook zo, maar dat is natuurlijk vanuit de bril economie. Hè. Dat zijn gemakkelijkheidsoplossingen voor de overheid. Dat kost niet zoveel geld en laat de mensen er maar wat over leuteren. Ze gaan dat toch wel zelf oplossen. Dat zijn de rekenmachines die bovengehaald worden. En ik stoor mij een beetje aan de Excel-redeneringen tegenwoordig. Iedereen vult alles maar in, duwt op de knop en kijkt wat de uitkomst is. En gaat op die manier alleen maar problemen creëren of zien, maar gebruikt uw creativiteit om iets op te lossen. Dat bestaat ook. En denk dat daar ook de keuze bij mij geweest is in mijn leven van naar een beroep te streven waar dat je constant naar oplossingen moet zoeken. Als je aan het toneelstuk begint, dan heb je een idee, maar je hebt nog geen uitkomst. Wel, het is die weg die het fantastisch maakt.
George Clooney heeft gezegd, ik merk dat je met ouder worden de dingen over het algemeen eenvoudiger maakt.
Ja. Als Clooney dat zegt, amai. Maar ik denk dat hij ook bedoelt dat dat met het energieniveau te maken heeft. Als je daarnet vroeg van een jonge acteur en een oude acteur. Ja, als jonge acteur, sturm und drang, je vliegt erop af. Je bent hongerig, je bent inhalig, je bent bedweterig. Wat niet negatief is, dat hoort daar allemaal bij. Maar als je ouder wordt, dan heb je een ander energielevel en je gebruikt het ook veel economischer. En je bereikt eigenlijk hetzelfde doel. Het zal misschien een beetje langer duren. Maar ja, daarom ben je niet minder imposant. Hè?
Je bent iemand die van muziek houdt. Je hebt dat veel gebruikt in voorstellingen die je zelf maakte. Is het muziekbeleven belangrijk op de oudere leeftijd?
Ja, ik ben gepokt en gemazeld in een familie van het de kerktorenniveau van grootvaders die fanfares in de zo dirigeren en dan groeien uit in de familie. Maar ik heb die beleving weten ontstaan, dat plezier maken. En ik denk dat we een onderscheid moeten maken tussen muziek beluisteren, wat zeer mooi is, maar ook het maken. Hoe denk je daarover na? Hoe ontstaat dat? Ja, dat is een aparte taal. Hè? Niet iedereen is daarvoor geschikt. Ik heb daar zeer veel bewondering voor. Veel componisten zijn ook wiskundige knobbels, hè. Laat ons dat niet vergeten. Hè. Dat is een relatie daartussen. Maar eenmaal dat het tot uitvoering komt, ja, dan worden de dingen gezegd dat je met woorden gewoon nooit kunt beschrijven.
Maar is het uitvoeren op zichzelf soms niet genoeg? Daardoor heb ik op mijn piano een beetje Tchaikovsky leren kennen of Chopin leren kennen.
Ja, maar toch is het aangenaam om een beetje duiding te krijgen, dat je daar ook wat in begeleid wordt. We zijn nu naar een generatie aan het gaan van pop- en rock-senioren. Het is niet alleen Rachmaninov. Ik zit hier iemand voor mij die daar kan van getuigen ook. Maar het is terug die ontmoeting, die jonge kunstenaar, die oude kunstenaars, waar vinden ze elkaar? Ja, in een eenmaligheid van een project, dat geloof ik niet. Mensen zijn ook meervoudig getalenteerd, hè. We zitten nog in de 19e eeuwse gedachte van één job, één talent en gaat er maar voor, een heel leven lang. Maar we zijn meervoudig.
Vroeger had men het dat je als jonge kunstenaar in de leer ging bij iemand die al een naam had, voor wie het talent duidelijk was. Dat zijn we toch een beetje kwijt nu, hè?
Ja, omdat het ambachtelijke wordt naar een secundair niveau gebracht. Trouwens, je kunt dat zeer goed zien in oude schilderijen, wanneer de meester aan het werk geweest is, wanneer de student aan het werk geweest is. Kijk maar naar de voeten en de billen op oude schilderijen, je weet het onmiddellijk.
Leg uit.
Ja, je kunt dat zien. De grote schilders hadden heel veel mensen in dienst, hè, en die moesten maar het voorbereidende werk doen. En ja, blijkbaar kun je zeer duidelijk zien wanneer de student aan het werk geweest is met een verkeerd perspectief.
Heel dikwijls hebben ze jonge handen en dat soort dingen laten schilderen door de aankomende kunstenaar. Maar als het oude handen zijn, gingen ze het zelf doen.
Voilà. En daar is Saki waar dat we nu over spreken, dat kruispunt. Ze zaten wel samen aan één schilderij te maken en werden niet gescheiden.
Ze waren aanvullend?
Zeker aanvullend. Voor de ouderen ook, hè. Ouderen moeten ook luisteren naar de jongeren, hè. Maar een mening hebben zonder voorbereidende argumentatie, dat is altijd een beetje glibberig pad. Denk maar eens goed na voordat je een mening hebt. Maar we zijn zeer snel gedwongen om door de middelen die we nu ter hand hebben, om zeer snel iets te formuleren. Dus de watervalredenering, de zandloper die daarbij hoort, is wel leuk als je ouder wordt. Het doet me een beetje pijn aan het hart dat ik de verspreidheid van menig oud talent zie rondlopen. Ik zie dan de universiteit, emeriti, die eigenlijk ook fysiek geen plek meer hebben in deze stad, die een beetje dolen, die op zoek zijn. Ja, wat doen mensen? Waarom gingen we vroeger? Waarom gaan we op café? Ja, om te delen, om met elkaar te kletsen. En het boekje die we nu maken over een Otsitotsi, dat is een prangend voorbeeld van de jaren 70, toen er nog geen cultuurzalen waren in Gent. En dus ook geen cafetaria. Ja, dat was daar een plaats voor de jonge luisteraar. Dat is een prachtige club, café, bestaat nog altijd in Gent, waar iedereen welkom is. Maar vroeger in de jaren 70, daar zijn het filmfestival ontstaan, daar is de hele zaal ontstaan. Dat was een vliegwiel van creativiteit.
Het deed me een beetje denken aan, in de vorige eeuw, het salon, hè, waar de kunstenaars samen
kwamen. De kunstenaars kwamen samen in de Parijse salons. Ik heb er nu een paar ook georganiseerd voor de universiteit. Van, praat maar eens maar met elkaar in een intimiteit. Hè. Maar wat even belangrijk is, dat is het Salon de Refugiés hè, in Parijs geweest. Hè. Daar zijn grote schilders die niet uitverkoren waren om de tentoonstelling mee te doen. En die hebben dan zelf maar iets gedaan. Hè.
Zoals de impressionisten in het begin.
Voilà, dat is heel juist.
Dus en zijn er nu ook mensen die aan bod komen? Dat is maar,
absoluut. Ja, zolang dat we met een soort ja, neoliberale cultuur zitten. Maar ja, tegenwoordig is de minister van Cultuur een bijberoep. Dat zegt veel. Hè.
Volgens velen, maar vooral Bob Dylan, die zegt oud worden, dat is een houding. In Forever Young. Be courageous and be brave. And in my heart you'll always stay forever young. Wees moedig en heb geen schrik. En in mijn hart blijf je dan eeuwig jong.
Goh, ja. Als meneer Dylan dat zegt, de Nobelprijs bij naar literatuur trouwens. Niet meer zingen. Ja, meneer Zimmer kon het wel goed zeggen. Hè. Het is heel juist wat hij zegt, denk ik. Maar ik zou het anders formuleren. We blijven toch jongetjes van 19 jaar in ons hoofd. Hè. Zo zijn we, maar de motoriek van het oud worden, ja, verbrot een beetje die dialoog. Maar oud worden, denk ik, is erg als je iets niet doet omdat je het al eens gedaan hebt.
Maar ook wel omdat je denkt van, ik word wat ouder, ik durf het niet meer doen.
Het zou kunnen, ja. Maar dat mag je niet beletten om het niet opnieuw te doen.
Nee, dat is wat hij zegt, hè. Je moet moed hebben. Hè.
Ja, moed hebben. En daar hoort ook het falen opnieuw bij. En dat is eigen aan de kunsten. Voor mij is het onlosmakelijk verbonden met elkaar. Het creëren betekent ook een grote kans op falen. Wanneer raakt mijn kunst mij het meest? Niet als ik een bijsluiter moet lezen, maar als ik iets gezien heb waarvan ik denk, daar schuilt een beetje gevaar in. Ik ken een kunstenaar die uiteindelijk op hoge leeftijd alleen nog 3 strepen op een canvas zet. Maar ik lees dat die mens dan niet zomaar 3 kwakjes heeft gelegd. Dat is bestudeerd, dat heeft een reden waarom dat die verhouding tot elkaar staat. Ja. Dat vind ik dan aantrekkelijk om naar te kijken.
Ja, dat soort minimalisme heeft natuurlijk een heel apart publiek ook. Hè?
Dat heeft een zeer apart publiek, dat is waar. En ik begrijp dat veel mensen ja, een job hebben en zeggen, uitgesteld gedrag, als ik op pensioen ben, ga ik dat doen. Maar doe dat niet. Dat is 19e eeuws. Maak voor jezelf een punt van, ik ga dat doen, ik ga die creatie aan. Niet om te behagen, hè. Dat is iets wat ik vind dat jongeren moeten voor opletten. Maak het niet om iemand te behagen of een groep mensen. Want dan val je. Dan struikel je.
Ja, maar je hebt als artiest toch graag een beetje applaus?
Ja, je bent er altijd op jacht naar, omdat je denkt dat dat de waardemeter is altijd. Dat is niet altijd waar. Ik heb hier een straatopera gedaan tijdens Gentse feesten, hè, omdat het afvalcijfer precies een succescijfer was. De mensen van de operaschool die zaten in het kostuum van de vuilnisophaaldienst, Ivago in Gent, proper en opera. En gevraagd, jongens, niet groeten van, we hebben hier nog een beetje gezongen, hè. Nee, laat het publiek maar verweest achter. En die komen nu dan een schouderklop geven, die zeggen, moet bij de vuilkar moet er niet blijven. Hè. Dat was een fantastische beleving. Ja.
Maar jij bent er nogal mee bezig om dingen uit hun verband een beetje te halen en heel dicht bij het publiek te brengen. Dat is iets wat ik de laatste tijd een beetje mis in de kunstwereld. Klopt dat?
Ja, maar dat heeft met de faalangstcultuur te maken. Ook de onverbiddelijkheid, maar nogmaals, dat is natuurlijk gelinkt aan een soort enveloppenfinanciering. Hè. We moeten het allemaal meetbaar maken, we willen dat graag organiseren. Excel-bestandjes die erachter zitten. Maar alleen maar de vrijheid hebben van, ik ga hier iets doen en niemand komt kijken, dat is ook niet juist. Hè. Ik bedoel, het publiek zal zich wel tonen en filteren wat een kleine groep, een grote groep van uw arbeid denkt. Hè. Maar nogmaals, het behagen is een grote valkuil.
Ja, het mag niet het enige motief zijn waarom je iets doet.
Nee. Ik ben nog altijd op zoek naar de mooie kruispunten. Ik zie heel veel cultuurhuizen opstaan, maar ik zie dan andere mensen verloren lopen. Dus waar zitten ze? Waar vangen wij die mensen op? Ik vind dat een vraag voor de beleidsmakers.
Maar misschien omdat men iemand die eens een keer verloren gelopen is, afschrijft. En zegt, je mag nooit mislukken.
Ja, dat is heel juist, ja. Terwijl de mislukking hebben de mooiste uitvindingen meegebracht, hè. Ja, het post-it papiertje, dat is omdat er iemand het lijmproces niet goed had gedaan. En ja, de kool was niet goed, maar uiteindelijk kon het weer afnemen en weer opplakken. En zei, En dat bedrijf is daar niet armer van geworden. Hè.
Wat is voor jou het meest positieve aspect van de oude dag, van ouder worden?
Dat je op emotioneel gebied het veel beter kadert. Je wordt daar geconfronteerd met je tekortkomingen die je niet meer hanteert in het emotionele leven. En dat kan ook zeer technisch zijn. Ja, we worden toch ook niet opgevoed in het luisteren naar iemand anders. Hè? We worden nu opgevoed met, wat is je mening? En ik denk, zorg toch eens voor een kleine argumentatie voordat je een mening hebt. Luister eens naar iemand anders.
Ja, maar ze luisteren wel, maar het is TikTok.
Het is TikTok, ja, en dat zijn ook toffe dingen tussen. Maar ik heb laatst een gespreksronde georganiseerd met een gouverneur. Van ja, bijvoorbeeld over het begrip privacy. Maar ik had één stoel opengelaten over de mening die nog niet gezegd is. Dat we daar aandachtig voor zijn. Het is altijd gevaarlijk met grote gelijkafkomen. Hè? Jong en oud. Hè?
Je bent al lang aan het streven naar een tehuis voor artiesten, hè, op latere leeftijd.
Ja, dat staat in de stijgers. En dat moet net zo'n kruispunt zijn waar mensen heel creatief aan de slag blijven. Je stopt niet met denken en creëren na je 65 of 67. We worden statistisch als man 81, 82 jaar, vrouwen nog iets ouder. Die periode mag toch geen waste of talent zijn. En dat is de bedoeling van het huis, het KDF, huis van het te verzamelen, wanneer de zorg nodig is. En dat kan in trappen zijn, kan lichte zorg zijn, tot de grote zorgfactor. Dat is aanwezig in zo'n zorgomgeving. Maar daarnaast, bij wijze van spreken, aan de overkant heb je je atelier. Mag je blijven beeldhouden, mag je blijven componeren, mag je blijven games ontwikkelen, mag je blijven rock'n'roll muziek.
Hoe ben je eigenlijk op dat idee gekomen?
Het komt omdat ik een flink aantal jaar geleden op mijn speellijst in Amsterdam, Laren, in het Rosa Spierhuis, ik kende dat niet. En dat is een huis in Nederland die al meer dan 50 jaar bestaat, waar heel bekende Nederlandse kunstenaars ook samen hun laatste levensjaren doorbrengen. En daar wordt wel wat gecreëerd. Dat is fascinerend. En toen ben ik naar huis gereden en ik zat in mijn auto te denken, waarom hebben wij er nog niet eens over nagedacht? Realisatie, dat is nog iets anders. We zijn al 5 jaar bezig. Dat is niet zo makkelijk in dit land. Maar we doen het nog even niet op. Dat komt, het gaat er komen. En Brussel heeft er nu interesse. En Oostende ook aan de kust. Maar er zit ook een enorm potentieel.
Ik zie ook dat heel veel mensen met wat ouder worden hun creatieve noden een beetje opzij hebben gezet. Want hard werken, kinderen en wat is het allemaal. Er was geen tijd voor of ze hebben er hem niet voor gemaakt. En daar is heel veel interesse voor. Hè. Ik zie voortdurend mensen die aan het aquarellen zijn en wat is het allemaal. Dat wijst toch wel op een nood, echt.
Het wijst zeker op een nood. We zijn er ook in kaart aan het brengen met academici. Het is veel groter dan we denken. Er is nood aan de ontmoetingsruimte daarvoor. Stop dat ook niet weer weg. Brengt dat in het culturele veld, denk ik dan. Ja, we gaan daar flinke stappen vooruit in zetten, hoor.
Welk soort artiest moet ik zijn om bij je te komen wonen?
We streven naar een mix. Ja. We gaan daar niet op voorhand al bepalingen. Dat heeft geen zin. Wie interesse heeft om op die manier samen te leven, want dat heeft de Vlaamse bouwmeester ook mij gezegd, van eindelijk, zegt hij, we hebben toch geen ruimte meer in Vlaanderen. Ja, en dat beetje ruimte dat we hebben, besteden we beter aan nuttig groen. Dus laat ons naar modellen kijken waar mensen samenleven, samen creëren, en dat je toch je intimiteit en je privé hebt. Ook niet onbelangrijk.
Er zijn nu biologische bewijzen dat onze hersenen in de zilveren jaren van geluk zo wijzigen dat we wijze mensen worden. De ethiek raadt ons dan ook aan om onze wijsheid te delen met de jongere generatie. Ook Kurt de Frank. Welke raad geef jij aan jonge artiesten?
Ja, een goeie vraag, hè. Ja. Merci, hè.
Ja, het is graag gedaan.
Wie ben ik om dat te zeggen, maar... Het voornaamste wat mij in de geest zit is, geef geen uitleg, doe het. En het zal allemaal wel volgen. Ik heb in mijn carrière heel veel mensen naast het podium enorm veel lawaai horen maken van hier ben ik, kijk naar mij. Maar ik heb ze in de loop van de 40 jaar bijna allemaal zien sneuvelen en verdwijnen zelfs. En het tweede soort die met een zeer grote schroom daar naartoe komen en dat hanteren op een integere manier, die blijven. Ik herinner mij toen ik zelf als jong acteur mocht beginnen in de KVS in Brussel. Nan Buil, directeur. Fysiek niet van het grootste getal, maar wel een grote meneer, vond ik. Op een repetitie stond hij op de tweede balkon. We wisten dat niet. En plotseling zei hij, Hallo, hier hebben ze ook betaald. Hè. En dat is voor mij blijven hangen als een echo in mijn oren.
Dat is een beetje aan het weggaan natuurlijk, hè, op theater. Mensen met nog een theaterstem, een dragende stem, die zijn er minder en minder. Of zie ik dat verkeerd?
Nee. Zelfs het gemurmel versta ik bijna niet meer. Niet dat ik gehoorproblemen heb, maar ik zit hier wel om iets te horen.
Medeklinkers zijn er voor iets natuurlijk. Hè.
Absoluut. Ja, je moet niks camoufleren als jonge mensen en als oude mensen ook. Camouflage, dat gordijn valt toch ooit. Maar behaag niet. Maak wat je echt wilt maken, wat je denkt te vertellen hebt.
Dat doe jij nog altijd, hè? Je hebt nog altijd veel plannen. Heb je ook nog dromen?
Ja, omdat voor mij dromen dingen zijn die ik wil realiseren. Illusies, daar begin ik niet aan. Ik denk daar goed over na. Heeft dat zin? Heeft dat geen zin? Wat ik nu doe, ook op deze leeftijd. Bijvoorbeeld dat huis voor die oude kunstenaars, dat is een zeer lange weg. En dat is geen commercieel project. En als mensen mij vragen, waarom doe je dat dan? Ik heb geen antwoord.
Omdat je het nodig vindt.
Omdat ik het nodig vind en ook omdat ik dol ben op kunstenaars. Ja. Het is ook een levenskeuze, hè? Als artiest leven. Het is niet eenvoudig en zeker niet in Vlaanderen. We zijn een schortje groot. Hè? Als wij als acteurs een goede voorstelling hebben, ja, dan zijn de snelle van de pannen tot mazijk rond geweest. En dat is misschien een kwartaal. En uw boekhouder zegt, het zijn nog 3 kwartalen. Hè? Wilt je meespelen?
Maar is het niet een beetje veranderd? Ik zie nu toch kunstenaars die ook een internationale carrière, ook acteurs die internationale carrière maken?
Ja, dan is dat goed, dat is goed. Hè. Maar als dat de normering wordt van de waardering, dan heb ik daar een probleem mee.
Ook de kleine creativiteit moet bewaard blijven.
Absoluut. Maar waar komen wij toch van een kunstenaarsbroek in de amateurkringen? Ja. We zijn een boekje aan het maken over het plezier, het spat en spatte, verleden tijd ook, in de coulissen van amateurtheater. De ernst waarmee dat gedaan werd, werd gecompenseerd met het plezier achter de schermen. Ja. En daar ben ik op zoek naar. Ik heb prachtige verhalen intussen. We gaan daar een boekje over maken met de titel Staart door het raam. En wat is dat? Ja, in een amateurvoorstelling hadden ze een decor met behangpapier en een vensterken in. Maar door de venster hing een staart, een ossenstaart. Een collega had de opdracht om een rapportje daarover te schrijven. En die vroeg achteraf aan de regisseur... Prachtig, echt, chapeau, hè. Het was vrij goed. Maar waarom die staart? Die mens lijkt bleek weg, komt met de brochure terug en hij zegt, kijk, staat hier toch in de brochure geschreven, staart door het raam. Prachtig toch?
Zullen we het daarbij laten?
Zeker weten.
Dank je wel, Kurt.
Dank u, Zakkie.
Ik ben Zakkie en dit was de Boomcast over de tijd waarin we kunnen krijgen wat ons toekomt. Mijn mededenker was Kurt de Frank in deze podcast, in samenwerking met de Grote Post in Oostende. De Grote Post, een tehuis voor wijze woorden, zeg maar.
Het gekke is toch aan ouder worden dat de geest, of van jezelf vind je dat altijd, dat de geest jong blijft. Je blijft nog denken als een jongetje van 8, 9, 12 jaar.